Goedemorgen allemaal, van harte welkom bij dit webinar van Treams over Agile Performance Management. Mijn naam is Iris Sonneveld, CEO en founder van Treams. En wij helpen organisaties om het beste uit hun teams te halen. Dat doen we met een alles-in-één platform voor employee performance, development en engagement. Vandaag gaan we het hebben over Agile Performance Management. Dat lichten we dadelijk allemaal verder toe, maar eerst stel ik graag mijn twee gasten aan je voor. Links van mij zit Martijn Mark, specialist in performance management bij agile organisaties, met ruime ervaring bij onder andere ING en AWB. Welkom.
Dank je.
En daarnaast zit Dennis van Meel. Hij is teamcoach bij Freshheads. Freshheads is een digital agency die klanten zoals onder andere Interpolis en Young Ones helpt om hun innovatie te versnellen. Welkom Dennis.
Ja, dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Ik zal eerst kort wat meer vertellen over Agile Performance Management. Het is een hele mond vol, maar wat bedoelen we daar nou eigenlijk mee? Allereerst Performance Management, het doel daarvan. Het zijn meerdere doelen, denk ik, die je daarmee hebt. Allereerst om ervoor te zorgen dat medewerkers presteren. Dat zij prestaties kunnen leveren. Dat zij zich kunnen ontwikkelen. Dat zij continu leren. En dat is een proces wat in de klassieke wijze vaak bekend is als beoordelen of functioneren en beoordelen. Waarin je vaak terugkijkt naar wat niet goed ging. Een gesprek dat door een manager wordt gevoerd en heel erg is ontwikkeld voor eigenlijk hele klassieke organisaties die heel hiërarchisch zijn ingericht. En typisch iets wat niet meer werkt op het moment dat je agile organiseert. Want dan ben je veel wendbaarder, je werkt vaak in teams. Er is meestal ook geen manager meer of in ieder geval geen direct leidinggevende. En er is behoefte aan heel veel meer feedback, onder andere. Veel vakere check-ins. En eigenlijk een andere manier om dat proces dus in te richten. Nou, en daar gaan we het vandaag over hebben. De ervaring die jullie daarmee hebben in jullie organisaties. De successen en lessen die daaruit voortkomen. En voordat we daarin de inhoud induiken, zou ik jullie willen vragen om jezelf even voor te stellen. En ook wat te vertellen over wat jullie gedachtegoed is bij Agile. Hoe je georganiseerd bent op die wijze. Mag ik bij jou beginnen, Martijn?
Oké, mijn naam is Martijn Mark. En ik ben sinds 2 jaar eigenaar van mijn eigen bedrijf, Mark Your Performance. Daarvoor heb ik 29 jaar bij ING gewerkt, waarvan ongeveer de helft van de tijd in HR. En daarvoor in allerlei commerciële rollen. ING is natuurlijk een prachtbedrijf als het gaat over allerlei veranderingen die daar plaatsvinden. En de grootste verandering die ik daar heb meegemaakt is in de laatste fase van mijn werk daar. En toen gingen we agile werken bij ING. Dat was een enorme verandering. Ik was op dat moment verantwoordelijk voor performance management in de Benelux, onder andere in Nederland. De opgave was om performance management eigenlijk aan te passen aan de agile organisatie. Dus ik heb die hele verandering meegemaakt en daar ontzettend veel geleerd. En onder andere, als het dan gaat over visie op performance management, heb ik daar echt geleerd dat ik het woord performance management eigenlijk niet meer zo goed begrijp. Want het lijkt er al dan op alsof je de performance of de prestaties echt kan managen. Waar ik veel meer in geloof is het ontwikkelen van mensen en organisaties. En dus ik geloof in performance development en performance improvement. Dat zijn voor mij de woorden die het te doen.
Die beter passen bij wat de bedoeling is.
Ja, die passen veel beter wat mij betreft. Ja.
Nou, misschien kunnen we die dan meteen doorstrepen inderdaad. En vanaf nu het over improvement hebben. Continuous improvement.
Oké.
Mooi. Ja. Dennis.
Mijn naam is Dennis van Meel. Ik werk inmiddels 8 jaar bij Freshheads, waarvan zo'n 5 jaar nu als teamcoach. En wat ik doe, is ik help eigenlijk het team, het individu en de organisatie om agile te werken, onder andere, maar ook dus mensen te verbeteren in hun rol of functie. Wat wij bij Freshheads doen is, we helpen klanten, dat kan eigenlijk van alles zijn, maar vooral, we zijn vooral specialist in vraag- en aanbodplatformen. Dus van een jongmans vraag- en aanbodplatform tussen flexwerkers en bedrijven, zeg maar, en dat faciliteren wij dan via een applicatie. En wat wij doen is, wij vormen eigenlijk een team samen met de klant. En dat begint eigenlijk elke keer opnieuw vanaf een fase dat dat er eigenlijk nog niks is, totdat we echt een heel mooi product hebben gebouwd samen. En mijn visie op performance management, wij noemen het echt niet zo. Wij stellen eigenlijk de mens centraal binnen de organisatie. Wij zorgen dat alles rond die mens heen, dat dat helemaal in orde is. Dat werkgeluk staat eigenlijk voorop. En ik geloof er heel erg in, als je dat op orde hebt, dus werkgeluk, dan komt eigenlijk alles, de rest komt vanzelf wel. Dat is waar ik eigenlijk elke dag mee bezig ben.
Mooi. En hoe noemen jullie het dan wel? Want je zegt, we gebruiken die term eigenlijk niet. Dat wordt al door jullie allebei gezegd.
Ja, wij gebruiken binnen de organisatie eigenlijk heel weinig van dat soort termen, zoals performance management. Het is gewoon, werkgeluk, mensen, blije heads noemen we het bij ons, zeg maar, blije mensen.
Blije mensen, ja. Mooi. En voor de duidelijkheid, jullie zijn dus georganiseerd in klantteams, ja. Die in principe daarin zelforganiserend zijn.
Ja, dus we hebben geen managers. We hebben in principe 8 of inmiddels 6 verschillende teams. Die hebben allemaal verschillende expertises en die vullen we aan met expertises waar nodig. En die werken eigenlijk gewoon samen met klanten. Dus klanten zitten echt bij ons in het team, zeg maar. Ja, en dan hebben we geen managers. We hebben eigenlijk gewoon een soort van lager omheen ontwikkeld, waaronder 2 teamcoaches en nog een heel hoop een planner eromheen die alles in goede banen kan leiden. Zo zijn wij georganiseerd.
Mooi. En wat was de definitie van agile bij ING? Hoe zag die structuur eruit?
Dan zijn er een aantal dingen die zijn enorm veranderd. Dus ING werd van een soort organisatie waar de governance hoog in de top zat, werd veel meer een top-down en bottom-up gerichte organisatie. We gingen werken volgens 1 bepaalde purpose die voor iedereen hetzelfde was. En als je dan echt kijkt naar de organisatiestructuur, gingen we werken, het zijn allerlei Engelse termen, maar in tribes, in chapters en in squads, waarvan de squad voor de medewerker het belangrijkste geheel was waar die deel van uitmaakt. Een soort multidisciplinair samengesteld team, wat verantwoordelijk is van het begin tot het eind voor het leveren van producten en diensten aan klanten. Een klein team waarin eigenlijk alle disciplines vertegenwoordigd zijn.
Ja, duidelijk. En dus ook de afschaffing van de leidinggevende zoals ze
absoluut
bekende.
Ja, dus zeg maar de hele laag middelmanagement, die is eruit gehaald. Ja. En die rol is eigenlijk verdeeld over de teamcoach of de agile coach, de chapter lead en de product owner die in het team bepaalt waaraan het team aan het werk is uiteindelijk.
Ja, oké. Wat is wat jullie betreft, jullie vertelden al kort iets over jullie visie. Op performance improvement of werkgeluk. Wat is wat jullie betreft, wanneer is het een succes? Hoe ziet dat eruit?
Ik denk dat succes moeilijk te vatten is. Wat ik vooral zie is dat iedereen, wat je in je organisatie kan zien, dat heel veel mensen bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Dat zie ik als een succes. Dan zie je dat mensen dus genoeg tijd in hun hoofd hebben naast het werk om ook nog aan persoonlijke ontwikkeling te werken en dus de ontwikkeling van je organisatie als geheel. Dat is heel erg belangrijk. En wij meten het ook. Dus we hebben tooling in place om zeg maar een doorlopend tevredenheidsonderzoek te doen waar je echt in terug kan zien waar het beter in gaat. Dus wij doen gerichte interventies en dan zie je meteen dus die verbetering. Dat is eigenlijk, de succes met klanten kun je ook zien. Dus wij hebben steeds meer of steeds minder klanten die niet succesvol zijn, omdat wij als organisatie ook steeds beter zijn in dat soort, in die performance, zeg maar.
Ja, dus prestaties is nog steeds wel een onderdeel van het succes.
Ja, precies. Wij willen echt heel erg graag presteren met de klant samen. Dus en die successen met de klant behalen. En dat is eigenlijk meer een graadmeter dan onze interne teams. Wij meten ook niet echt de, wat je ook ziet, velocity meten of zo. Hè. Dus de snelheid waarmee een team werkt, dat doen wij niet aan. We kijken echt naar de successen die we met de klant behalen. En dat is dan een succes ook.
En is het in jullie geval dan ook zo dat de belangrijkste doelen van het team komen dus eigenlijk ook vanuit de klant?
Dus we hebben niet echt we hebben doelen op organisatieniveau en persoonlijk ontwikkeldoelen op individueel niveau. En op teamniveau is het vooral dus met de klant samen. Dus je stelt doelen met de klant en dan ga je die behalen. Dat is eigenlijk het doel van het team.
Ja. Ja. En wat jou betreft?
Ja, zeg maar, voor de medewerker komt het volgens mij op hetzelfde neer. We hebben daar een woord voor, intrinsieke motivatie. Dus op het moment dat het zo mag zijn dat iemand iedere dag echt met plezier naar zijn werk gaat, omdat hij zich daar kan ontwikkelen, talent kan ontwikkelen, bijdrage kan leveren aan het succes van de organisatie, is dat gewoon, dan is het wat mij betreft een geslaagd project, zeg maar, die omvorming naar agile werken. Je kan dat ook merken doordat er minder druk ontstaat op bijvoorbeeld iets als geldelijke beloning, omdat mensen daar minder behoefte aan hebben, omdat ze veel meer erkend en gewaardeerd worden in het proces zelf. Dat gebeurt eigenlijk iedere dag. Mm-hmm. En ze krijgen iedere dag wel een vorm van feedback waar ze iets mee kunnen doen in het kader van ontwikkeling of in het kader van verbetering van waar ze mee bezig zijn. Op het moment dat mensen veel meer vooruit gaan kijken dan achterom gaan kijken, dan als je die beweging kan waarnemen, dan ben je volgens mij een heel eind opgeschoten.
Herken jij dat, Dennis? Dat ook dat stukje van die geldelijke beloning?
Ja, dat is altijd wel moeilijk. En zeker wij zitten in de IT-sector. Hè. Dus dan er zijn gigantische bedragen die je bijvoorbeeld in Amsterdam kan verdienen. Maar je merkt wel dat de behoeften van de mensen niet zozeer altijd heel veel geld verdienen. Maar inderdaad, als je ze een leuke werkomgeving biedt en je hebt al die voorwaarden, heb je allemaal voor elkaar, dan zie je wel dat daar minder druk op staat, ja.
Dat is op zich een interessante misschien om meteen even op door te pakken. Want in de klassieke vorm van performance management beoordelen is er natuurlijk een koppeling. Dat als jij een 4 krijgt op een 5-puntschaal, dan krijg jij een hogere salarisverhoging dan wanneer jij een 3 krijgt. Mijn ervaring is ook dat best wel diep in mensen hun systeem zit. Hè? Het feit dat zo is, dus dat een gesprek daar ook over gaat. Van leuk al die feedback, maar ja, hoeveel krijg ik erbij? Is dat anders geworden? Hebben mensen dat kunnen afleren?
Dat wordt anders op het moment dat je gericht bent, niet zozeer op welke prestatie heb je in het verleden geleverd, maar wat ga je eigenlijk volgende week en de week daarna doen? Dus op welke manier gaan we de lessen die we vorige week hebben geleerd toepassen op datgene wat we volgende week gaan doen? Dus je zit veel meer in een flow naar de toekomst toe.
Ja, dus je kijkt wel terug, maar puur om te leren.
Om te leren, ja. Dus in die zin spreek ik ook liever niet meer van beoordelen. Mm-hmm. Want dat heeft echt een soort van lading, precies waar jij over spreekt. Maar dat betekent niet dat je niet kan oordelen. Want je hebt een oordeel nodig over datgene wat er gedaan is, om vervolgens te kunnen zeggen van, en hoe gaan we dan verbeteren vanaf dit punt? En hoe gaan we verder?
Ja, je moet wel uitspreken, zit je goed, zit je op schema of niet?
Ja.
Moet wel heel duidelijk zijn.
Ja, dus er zijn nog wel degelijk oordelen. En het mooie is, op het moment dat je een oordeel hebt, dan heb je ook een argument waarom je dat vindt. En die argumenten die leiden vervolgens weer naar een soort van criteria hoe je je bedrijf of organisatie wil inrichten. En op het moment dat je die op tafel kan leggen, heb je een soort leidraad waar een heel team of een hele organisatie zich aan zou kunnen houden.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Het wordt veel meer zeg maar expliciet waar het dan echt om gaat bij een organisatie.
Wanneer je het echt goed doet.
Ja, wanneer doe je het nou echt goed?
Ja. Ja. En hoe is dat bij jullie, Dennis? Zijn er mensen die verwachten dat als zij het heel goed doen, dat zij dan toch een soort vorm van salarisverhoging krijgen? Of is dat op een hele andere manier ingeregeld bij jullie?
Ja, dat zit wel in het systeem van mensen. Hè. Dus dan is het heel erg het ding zo van ik doe nu dit. Dus dan verwacht ik dan dit, weet je wel. Dus dan verwacht ik extra salaris of op een andere manier. En waar wij, dat is altijd wel een dingetje hoor, waar wij nu mee bezig zijn, is echt dat het functiemodel dat we hebben. Om dat helemaal op de schop te nemen dat het ook met agile werken goed kan werken. Want wij komen wel, we hebben altijd wel agile gewerkt, maar ook met toch wel die traditionele structuur met managers, hè, dat je een teammanager had. Dus daar zijn we nu een beetje in transitie om dat over te zetten. Dus dat je veel meer gaat kijken naar persoonlijke ontwikkeling van iemand, de potentie die iemand heeft. En dan kun je vanuit daar eigenlijk inderdaad naar de toekomst kijken. En dan zie je van, oh ja, jij bent zoveel waard voor het bedrijf. En aan de andere kant is het ook altijd wel een discussie die je wel met iemand moet voeren. Het is een heel, het is een soort van onderhandeling, dat is het altijd wel. Hè? Dus je gaat er nooit helemaal van weg. Je kunt nooit denken van als iemand een leuke werkplek heeft, dan verwacht hij dat niet. Maar het moet wel goed in balans zijn met elkaar.
Ja.
Ik denk dat je marktconform moet belonen, bij wijze van spreken.
Dat is het is wel een basisvoorwaarde.
Belonen wat de concurrent ook ongeveer biedt.
Ja.
Maar dat idee van ik presteer extra, dus dan moet ik ook extra verdienen. dat zit er denk ik niet in bij agile werk. Het is meer van, als we met z'n allen goed presteren, dan worden er weer meer dingen mogelijk. En kunnen we dus meer dingen doen met elkaar. En dat is gewoon, ja, leuk.
Ja, dat leert onze ervaring ook. Als je, en je kunt nog steeds wel met beloningen werken. Bijvoorbeeld een teambeloning op het moment dat een team echt iets bijzonders neerzet. Of iets hoogs bereikt, als het ware. Maar dan is het ook veel leuker om misschien als team een trip te maken. Waarin iedereen weer dat plezier heeft met elkaar. In plaats van dat we nou allemaal geld krijgen. Dat is ook vaak een korte prikkel natuurlijk.
Ja, wij kiezen daar zelf ook niet. Dat is het wel eens bij ons omgegaan. Dat is een vaste eindejaarsbonus met allerlei dingetjes. Wanneer krijgen we dan een bonus? En waarbij eigenlijk, daar hebben we niet voor gekozen omdat bonussen ook tot stress kunnen leiden. Dus dan ga je eigenlijk harder rennen dan dat je eigenlijk zou kunnen om maar die bonus te halen. En wat wij dus wel doen is, we gaan gewoon aan het einde van het jaar gaan we de som opmaken. Ja. En dan wordt er gewoon een incidentele bonus, weet je wel. Bij de kerstborrel van iedereen krijgt zoveel bonussen erbij aan het einde van het jaar. En dat is altijd wel mooi, want het is meer een verrassing dan dat het echt een prestatiegedreven bonus is. Waardoor je stress krijgt en wat niet wenselijk is, denk ik, binnen een bedrijf. Maar,
en die is dan ook voor iedereen gelijk?
Ja. Ja. Ja, zeker.
Dat is ook heel mooi, hè? Dus dan ervaren mensen dat ook als eerlijk.
Ja.
Ja. We gaan het hebben over structuur. Zeker omdat daar vaak ook grote verschillen zitten. Kunnen jullie iets vertellen over rollen en verantwoordelijkheden? Dus wie voert bijvoorbeeld welk gesprek? En welke meerwaarde heeft dat dan om dat anders in te delen? Ik hoorde jou bijvoorbeeld over tribes en chapters. Ja. En hoe is dat voor een medewerker? Dus met wie voer ik welk gesprek? Hoe krijg ik de juiste aandacht daarin?
Ja. Ja. In een agile team is een medewerker natuurlijk onderdeel van het team. Dus de meeste gesprekken die een medewerker heeft in het team, als teamlid, is met zijn mede-teamgenoten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de basis. Als het gaat over vakmatige ontwikkeling, dan komt zo'n chapter lead in beeld. Want een chapter lead, ja, een chapter betekent eigenlijk dat is een bepaald hoofdstuk, is een bepaald thema wordt vertegenwoordigd. Dus bijvoorbeeld een bepaald specialisme. Dus om dat specialisme verder te ontwikkelen heb je deels opdrachten in je team nodig, maar ook deels moet je gevoed worden door informatie, training, andere contexten. En daar zorgt die chapter lead voor. Dus chapter lead, daar heb je veel meer gesprekken in het kader van, zeg maar, je vakmatige ontwikkeling.
Je skills.
En je skills en je vaardigheden om die verder te ontwikkelen. En binnen je team heb je veel meer gesprekken over, oké, wat is mijn bijdrage eigenlijk aan het team? Wat verwachten jullie eigenlijk van mij? Hoe kan ik van een ander leren? Wat je ook heel veel ziet is dat mensen met een bepaald specialisme een team binnenlopen en binnen de kortste keren iets leren van de buurman ter linkerzijde en de buurman ter rechterzijde. En uiteindelijk een wat ander profiel krijgen. Dus beter inzetbaar zijn op verschillende onderwerpen.
Dus je hebt, omdat ze ook meer samenwerken en minder geïsoleerd aan één bepaalde taak.
Absoluut, absoluut. Ja. Het gaat allemaal over samenwerking.
Ja.
Ja, ja.
En stel dat ik iets lastig vind of ik loop ergens tegenaan, wat doe ik dan? Met wie zoek ik dan op?
Ja, hangt een beetje van af op welk vlak dat is natuurlijk.
Ja.
En dus vanuit mijn ervaring bij ING is een chapter lead ook degene die, zeg maar, de cyclus die er is onderhoudt. Dus het zou kunnen zijn dat je bij de chapter lead terechtkomt. Maar je kan ook bij je teamleden terecht en wellicht ook bij een teamcoach. Hoewel in mijn ervaring bij ING was de teamcoach ook wel echt iemand die zich richt op het team zelf. En wat het team voor taak heeft en hoe het team zich kan ontwikkelen. En niet zozeer een individuele coach. Maar ik kan me echt voorstellen dat ook iemand op individuele basis best bij een teamcoach terecht kan. Wat overigens wel mijn ervaring is, is dat op het moment dat je zo sterk met elkaar samenwerkt, dat je ook veel meer in die zin aan elkaar hebt. Je bent opener, je bent wat transparanter.
Ja.
Binnen de kortste keren heeft het team ook in de gaten dat er iets niet zo goed met je gaat. En wordt er in principe hulpvaardig en belangstellend naar geïnformeerd. Van, nou, hoe kunnen we jou helpen? Ik vind dat wel hele positieve dingen overigens van de samenwerking teams.
Ja.
Ja.
En hoe is dat bij jullie, Dennis? Want jij bent natuurlijk teamcoach. Dus je hebt al even verteld wat dat betekent. Maar hoe zien die gesprekken en die structuur eruit bij jullie?
Ja, wij werken in, dus een team is een unit aan zich, zeg maar. Dus die zitten vooral met elkaar. Elke week zijn ze elkaar aan het knallen samen met klanten. Je hebt dan je retrospectives waar je elkaar feedback in geeft en in agile werken. Dus dat doen we ook allemaal. En daarnaast hebben we ook vakgroepen. En vakgroepen zijn dan over de hele organisatie heen. Dus alle back-end developers, alle front-end developers, alle designers, die zitten dan enkele zoveel tijd bij elkaar. Die hebben een eigen structuur. En wat er vaak gebeurt, ik ben niet bij alle meetings aanwezig. Eigenlijk het afgelopen, denk ik, afgelopen jaar, anderhalf jaar ben ik eigenlijk heel erg onzichtbaar. Omdat als de teams goed draaien, dat is eigenlijk het doel, hè, als teamcoach, dat je ze op een bepaald niveau trekt. En dan als je eenmaal daar bent, dan laat je ze ook gewoon los en dan laat je ze gewoon eigen ding doen. Mochten er dingen in het team gebeuren, dus we horen bijvoorbeeld van de accountmanager, horen we dat er iets met de klant is voorgevallen of zo, dan kan het zijn dat ik invlieg. En zo werkt het eigenlijk ook naar persoonlijke coaching. Dus ik geloof er heel erg in. Ik zeg altijd, het probleem waar het probleem zich voordoet, dat is niet de plek waar je het probleem op moet lossen. Dus vaak zit het een niveau dieper of een niveau hoger. Dus daar focus ik me dan ook op. Dus echt persoonlijke coaching. Voor een teamlid wat even niet zo lekker gaat. Of in de organisatie, dat je bijvoorbeeld binnen een systeem of een structuur aanloopt binnen de organisatie, waardoor jij niet kan functioneren met je team. Ja. Zo werkt het bij ons. En we hebben dan naast twee teamcoaches hebben we ook gewoon een groep met, volgens mij zijn dat 6 coaches die echt persoonlijke coaches doen. Maar dat zijn gewoon medewerkers in een team die als een extra functie die mensen helpen, zeg maar, die daar affiniteit mee hebben. Ja. Ja.
En hebben jullie een bepaalde cyclus ingericht waarbinnen wel op bepaalde momenten gesprekken gevoerd worden?
Die cyclus is dus, we hebben een sprint van een week. Dus dan heb je elke week met je team retrospectief. Elk half jaar hebben we twee keer per jaar dus een echte team feedback. Want die retrospectives richten zich vooral op het werkproces. En heel erg van hoe gaan we dat verbeteren, continu dat beter maken. Maar dan hebben we ook twee keer per jaar dat we echt met het team een beetje op een hoger niveau gaan praten. Van hoe gaat het nu echt in de samenwerking en hoe kunnen we ons als team ontwikkelen naar de toekomst toe. Twee keer per jaar ook een vakgroep feedbackronde, zeg maar. Dus dat je, hoe je in je vakgroep staat en hoe je functie vooruit kan, de hele functie van back-end developer nog vooruit kan helpen, zeg maar. En daarnaast hebben we ook doorlopend persoonlijke ontwikkelgesprekken, welzijnsgesprekken. Dus er gaat echt, hoe zit iemand er echt in zijn hoofd bij, zeg maar. Gaat het allemaal lekker? Dan hebben we tevredenheidsgesprekken, dat zijn meer de salarisonderhandelingen aan zich. En we hebben nog een operatiegesprek, wat je dus één op één voert met iemand om te achterhalen van, kunnen wij binnen onze gehele organisatie iets voor jou doen? Dus kunnen we de planning verbeteren of waar loop je tegenaan, zodat we dat ook kunnen verbeteren? Dat is eigenlijk de cyclus die wij in het totaal voeren. Ja.
Dus er is veel feedback, veel ruimte voor feedback. Er zijn heel frequent gesprekken, veel meer doorlopend. En eigenlijk ook werk je dus heel kort cyclisch wat dat betreft.
Ja, het is het mooie natuurlijk. Hè? Dus je gaf al aan, jullie hebben dan een sprint van een week. Bij ING was dat geloof ik 2 weken of 3 weken.
Ja.
Maar je spreekt elkaar sowieso iedere dag. Want je hebt een daily stand-up om te kijken van waar is iedereen mee bezig? Wat zijn eventueel hiccups in het proces waar ik even mee geholpen moet worden? En vervolgens heb je inderdaad die retrospectives. En daar is feedback een belangrijk onderdeel. En zoals jij terecht aangeeft, dat is meestal feedback op de inhoud. Maar wat we dus ook leren is om feedback te leren geven op ieders bijdrage daaraan. Ja, dus er zijn zoveel meer momenten dat je werkt met feedback en dat je informatie krijgt die je helpt om verder te komen. Zoveel meer dan een paar gesprekken per jaar die je met een leidinggevende doet.
Mooi.
Ja.
En ik kan me voorstellen, dit vraagt dus een hele andere mindset van medewerkers. Een groeimindset waarin ze ook zich uitspreken over wat ze lastig vinden. Waarin ze ook overtuigd zijn van het feit dat ze nog dingen kunnen leren. Ik ben benieuwd hoe jullie daarin support bieden. Allereerst begint alles denk ik met veiligheid en vertrouwen. Hè, dus dat je zorgt dat, als je dan zo'n tweejaarlijkse sessie hebt met een team over samenwerking, dat mensen ook daarin echt het achterste van hun tong laten zien. Faciliteer jij die sessies, Dennis? En hoe zorgen jullie ervoor dat die veiligheid er ook is?
Wij hebben er best wel veel aandacht aan besteed. Om psychologische veiligheid is echt superbelangrijk. En agile werken vooral ook. Want je moet, omdat je zoveel meer feedback moet geven, moet die feedback ook altijd eerlijk zijn en transparant. En Dus daar spenderen we sowieso heel veel tijd aan, los van dat soort sessies. Hè. Dus hoe geef je feedback? Geven we ook trainingen in? Helpen mensen mee? Dat doen we eigenlijk continu. En dan ben ik of iemand, of mijn collega teamcoaches, altijd bij zo'n gesprek. Want dan kun je ook meer gaan kijken naar, als je iemand even stil ziet vallen of zo, dan ga je die extra benaderen van, ja, wil jij ook eens even op tafel gooien wat er speelt. Dus dat soort gesprekken begeleiden we dan wel, zodat je daar ook echt alles uit kan halen. Bij die retrospectives is dat minder, want als je dat voor 6 teams moet doen elke week, altijd rond dezelfde tijd een beetje, dan is het veel. Dus dat laten we meestal aan het team zelf over.
Ja. Het is natuurlijk het hele principe van agile werken is natuurlijk dat je door regelmatige feedback verbeteringen aanbrengt en dat je vernieuwt. En dat is iets wat ik in ieder geval, mijn ervaring binnen de bank, was dat een beetje een vreemd idee. Van, oh, we gaan iets nieuws proberen, en dat kan ook mislukken. En dat er dan mensen waren die zeiden van, ja, maar het is soms wel eens gewoon de bedoeling dat het mislukt, want dan kunnen we veel leren. En dan is het prettiger als je snel mislukt, dan dat je er maanden over doet om te mislukken. Dus dat hele principe van leren door te proberen en dat dingen misschien niet helemaal lekker werken, daar feedback op krijgen en weer door, dat een soort normale gang van zaken is. Dat het helemaal niet erg is omdat het even niet lukt, want je bent er dan nog niet, hè? Growth mindset. Je bent er nog niet, dus het gaat wel gebeuren, je bent onderweg. Ja, dat ligt daar heel erg aan te grondslag en daar moeten mensen wel erg aan wennen. Tenminste, dat is mijn ervaring.
Ja, het zit heel erg diep gebakken. Hè. Als mens wil je, dat is volgens mij het diepste in je hersenen, werkt zo van falen is een gevaar, dus dat wil je dan niet doen. Ja. En je merkt ook dat de manier van opleiden, hè. Dus dat zit ook heel erg op cijfers en falen. En juist wat wij willen doen is juist falen stimuleren. Wij hebben liever dat je faalt, want daar kun je juist van leren. Soms wel eens meer dan dat je leert van successen, want dan gaat alles goed en dan heb je eigenlijk geen urgentie om dan beter te worden, zeg maar. Ja. Maar dat is wel, als wij nieuwe mensen bij ons, als nieuwe medewerkers hebben, dat is best wel een ding om ze daar even in te krijgen. Ja. Van dit mag, weet je wel, het is niet erg. Als je maar een volwassen gesprek overvoert en dat het gewoon op een fijne manier kan.
Ja, precies. Leuk.
En hoe hebben jullie mensen daar, hebben jullie ook training geboden? Of hoe heb je ze daarin in ieder geval een zetje gegeven?
Ik denk dat het belangrijk is dat de hele context waarin dit plaatsvindt, dat ook echt faciliteert. En daar hebben leidinggevenden, ook senior leidinggevenden, hebben daar een hele belangrijke rol in te spelen. Door daarin ook voorbeelden te geven van hoe zij op een gegeven moment ook vastliepen en door moesten. Ik kan me van de IRG nog wel herinneren dat ze hadden natuurlijk overal wel plekken waar de successen werden gedeeld. Maar we kregen ook op een gegeven moment plekken waar in momenten waarop we echt nadrukkelijk stilstonden bij de dingen die niet gelukt waren. En wat we daaruit konden leren. Dat werd eigenlijk, kreeg dat op een gegeven moment dezelfde lading en dezelfde aandacht als het succes. Dus je probeert de context die eromheen zit, probeer wel te beïnvloeden. Ja, en die psychologische veiligheid waar we het net over hadden. Ja, dat is natuurlijk een super belangrijke basis. Dat mensen zich ook echt veilig voelen om zich uit te spreken en om twijfels te hebben. En ook om dingen echt te proberen. Ja, daar gaan dingen nou eenmaal van vooruit. Van proberen en experimenteren. Ja.
Ja, en ik kan me ook wel voorstellen, als je het zo vertelt, dat als iemand, die senior in zijn vak of senior leidinggevend is, ook wel eens zegt, ik weet het niet.
Ja.
Of ik heb geen idee. Dat wel helpt.
Ja. Ja.
Dat ook inderdaad een norm wordt.
Ja. Ja. Ja,
leiderschap is super belangrijk daarin. Hè. Ook in psychologische veiligheid. Dat iedereen laat zien van, niemand is perfect natuurlijk. Dus als je durft te laten zien dat ook jij fouten maakt, dan zien de mensen om jou heen, die zien dat ook. En dan wordt het veel makkelijker voor iedereen om dan toe te gaan geven van, ja, dit is niet helemaal goed gegaan. En de volgende keer ga ik het zo doen om het te verbeteren, zeg maar. Dat is altijd wel het doel.
Zeker.
Dus dat is super belangrijk, ja.
En ook misschien dat soms ook wel luchtig is. He, want feedback kan ook snel zwaar worden, maar het zijn ook de kleine momentjes waarin, dat is ook feedback. Of soms misschien ook even met elkaar relativeren en lachen.
Absoluut. He, dus daar waar de feedback in een traditioneel systeem eigenlijk is geconcentreerd rond dat ene gesprek of die twee gesprekken per jaar, waarin alles moet gebeuren. Ja, dan moet er echt wel alles zijn op groen staan, wil dat echt effect hebben. En nu zit je in een situatie dat je bij wijze van spreken iedere werkdag wel een stuk feedback krijgt. Of positief of kritisch, prima. Maar je krijgt iedere dag wel input over hoe dingen anders of beter kunnen. En hoe je ook, dat vind ik heel positief van agile werken, hoe je ook soms een voorbeeld kan zijn voor anderen. Dat anderen zeggen van, oh wat fijn dat je dit op die manier doet. Want nou geef je mij aanleiding om dat ook zo te doen. Of ik kan veel van jou leren. Dat zijn allemaal effecten van regelmatig met elkaar spreken over hoe het gaat en wat het effect daarvan is. Ja.
Mooi. Hey, en als we het dan hebben over uitdagingen of fouten maken, wat zijn daarin dingen die jullie zijn tegengekomen of dingen die niet zo zijn gegaan zoals je van tevoren had gehoopt, maar dus wel heel leerzaam waren?
Hele goede vraag. bij heel veel dingen. Overal zijn er dingen die niet goed gaan. Hè. Dus ook de manier hoe wij ons organiseren. Wij lachen er soms wel eens om dat elke 5 jaar hebben we een hele grote verandering. En eigenlijk elke 2 jaar dan moeten we andere dingen weer helemaal op de schop gooien. Dat is alleen maar echt op organisatieniveau al. Dus hoe doen we feedback? En hoe, dat zijn allemaal dingen die meebewegen eigenlijk met de teams. Dus de teams die ontwikkelen zich en eigenlijk de organisatie omheen ook. En je bent continu bezig en sommige dingen werken gewoon niet. Maar je moet gewoon blijven proberen, zeg maar. Dat is eigenlijk het hele ding. Ja. Dat is wat wij ook continu doen. En zorgen dat je het, wat wij ook steeds meer doen, is het echt tastbaar maken. Dus echt met data, kijken of je met data dingen kan doen, zodat je echt weet waar het aan ligt. Dus als je een failure maakt, dat je dan ook heel gericht kan zien waarom is het nou fout gegaan. In plaats van dat je daar aannames in gaat doen van, ja, misschien hadden we dit anders kunnen doen.
Ja, dus dat je probeert terug te traceren. Oh, altijd bij dit soort klanten gaat dat bijvoorbeeld vaak mis. Ik noem maar iets, om daar patronen te zien.
Dan die patronen zien en dan en daar weer van te leren. En daar als organisatie ook steeds beter en beter van te worden als geheel, zeg maar.
Mooi.
Toen die hele agile beweging begon bij ING, had ik mezelf de vraag gesteld van oké, en hoe moet performance management er dan uitzien in die nieuwe organisatie? En dan ben ik luidkeels in de valkuil gestapt dat ik dat helemaal probeerde uit te denken hoe dat dan moest zijn. Dus ik heb echt een half jaar rondgelopen met een enorm blokkade in mijn hoofd van hoe krijg ik dit in hemelsnaam voor elkaar? En dan langzamerhand kom je erachter dat je inderdaad moet experimenteren, maar een beetje moet proberen. Hoe dat dan wel moet. Ja. En goed luisteren naar mensen die er dan werkelijk mee bezig zijn, waar hun behoeftes liggen. Dus ik probeerde bij wijze van spreken in het begin te bedenken wat voor soort individuele doelstellingen er nog over zouden blijven op het moment dat je ook teamdoelstellingen introduceert. Nou, dat is onbegonnen werk, hoef je niet te doen. Maar je moet je concentreren op de vraag van oké, er is zoiets als ik heb een individuele bijdrage aan het team. En dat kan afhankelijk van de organisatie of het team zelf, kan dat er anders uitzien. Nou, laten we eens met het team gaan uitvinden wat het dan zou moeten zijn en daar het gesprek over hebben. Dat was voor mij een groot leerpunt.
Ja. Grote les, ja. Ja. Ja, je werkt echt letterlijk misschien wel in dienst van het collectief.
Ja.
Wat heel anders is dan in die klassieke functies, hiërarchie. Ja. En wat we gewoon allemaal wel heel goed kennen.
Ja.
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 Mooi. Hey, en een vraag die ik laatst bij een klant kreeg was, wij merken dat een leidinggevende in de klas, zoals het vaak was, op het moment dat hij of zij waardering geeft, maakt dat best veel impact. Sowieso, als mensen vanuit een bepaalde positie waardering geven, maakt dat impact. En daar zag je dat zij heel erg worstelden met, wie geeft dan nu die waardering? Of hoe doen we dat dan nu? Want blijkbaar verandert dat dus. Wat is jullie ervaring daarmee?
Ja, het blijft wel een dingetje ook bij ons. Zeg maar, die waardering, dat is gewoon heel raar hoe mensen daarin werken. En dat is, mijn ervaring is dat het wel echt hiërarchisch is, vaak. Dus dat je echt van een leidinggevende of een senior of zelfs die tegen jou zegt van, je hebt het heel goed gedaan of ga zo door, weet je wel, een beetje aanmoedigen. Dat veel beter werkt vaak dan dat je het echt van je teamgenoten krijgt. Daar zit je elke dag mee en dan worden vaak complimenten en waardering wordt vaak niet gezien, zeg maar. Dus of het wordt niet uitgesproken. En dat is wat ik heel erg heb geleerd van het agile proces, is dat het kan heel kritisch zijn. Hè? Dus want je bent eigenlijk continu met een spel bezig van verbeteren, verbeteren, verbeteren. En als je dat aan het doen bent, dan vergeten mensen wel eens om die waardering dan ook uit te spreken naar elkaar toe. Terwijl eigenlijk als je als ik zeg maar van een afstandje ernaar zit te kijken, dan denk ik, het gaat eigenlijk hartstikke goed, weet je wel. Dat is eigenlijk niks wat je zou moeten veranderen. Maar die teams zijn zo gebrand om het altijd maar beter te doen. We zijn er nu ook aan het kijken, verschillende dingen om daar echt die waardering centraal te zetten. Dus kijken of we hebben nu een soort award lopen intern, zeg maar, waar je in elkaar echt waardering gaat geven. Van dat soort dingetjes moet je wel faciliteren. Want het is wel een beetje, vind ik, een valkuil van agile werken, is dat het altijd...
Het gaat maar door.
Het verbeteren houdt niet op, zeg maar. Dat is aan de ene kant wel mooi, aan de andere kant ook een valkuil daarin. Ja. Dus daar moet je op letten.
En worden, als dingen heel goed gaan of de verbeteringen leiden tot een nieuwe vinding of wat dan ook, wordt dat dan ook gevierd? Want dat lijkt me dus ook belangrijk, dat je natuurlijk de dagelijkse waardering, maar ook wel echt het stilstaan bij mijlpalen, dat...
Ja, die momenten moet je wel inrichten.
Ja,
dus je moet wel, wat wij vaak doen is, we gaan onze eerste sessie met de klant is vaak... Als we een samenwerking beginnen is vaak de laatste slide is van... Wanneer is het voor jullie een succes?
Ja.
En daar maken wij dan champagne momentjes van. Dus is het succes als we straks de eerste 100 gebruikers hebben? Goed, dan zetten we dat. Dan is dat zeg maar centraal wat we allemaal najagen. En dan gaan we dat ook vieren op het moment dat dat bereikt is. En dan moet je elke keer in je proces meenemen. Eigenlijk moet elke keer de vraag bij de volgende stap. Van wanneer is het een succes en wanneer gaan we het vieren? Trek een fles champagne open of ga een keer met z'n allen iets leuks doen of zo. Dat doen we dan wel.
Ja. Echt het moment markeren.
Ja, maar je moet het wel echt, in het proces meenemen, zeg maar. Je moet het niet aan het team zelf overlaten. Of goede teams doen het trouwens wel, als je echt een heel hecht team hebt. Maar belangrijk om dat soort momenten te hebben ook.
Ja.
Ja. Ik ben nog bij ING, we zaten in een soort helemaal verbouwd pand. Het was helemaal aangepast op deze manier van werken. Dus het was een vrij open pand met veel glas en veel open trappen en zo. En er waren op een gegeven moment, bij de start waren er demo's, noemen ze dat. Dus dan demonstreer je eigenlijk wat je in de afgelopen weken hebt opgeleverd aan materiaal. En er zaten dus ook wel mijlpalen tussen. En er klonk er ineens op willekeurige momenten op de dag allemaal gejuich op. En dat hadden we nog nooit gehoord. Dus er waren ook helemaal mensen die kwamen kijken van wie is er op bezoek of wat gebeurt er hier allemaal. En dat waren gewoon dit soort momentjes dat je dingen viert met je team. Totaal ongebruikelijk. En op een gegeven moment wen je daar ook wel weer aan. Maar ja, zo werkt dat.
Mooi.
Dus regelmatig vieren, ja.
En herken je ook, ik kan me voorstellen zeker omdat jullie wel echt uit die structuur kwamen, dat die waardering dan... van een leidinggevende of van iemand in een hoge positie, dat die dus zwaar tilt, dat wegvalt. Is dat iets wat je herkent of zeg nou, dat werd eigenlijk wel opgelost?
Nou, wat mij vooral opviel is dat mensen in senior posities, en dat waren misschien weer anderen dan die dat in het verleden waren, maar dat die veel meer bij dat soort momenten ook betrokken waren. Oh ja. En gewoon erbij waren of even langskwamen of zichzelf informeerden over waar zijn jullie nu mee bezig. Dat veel zichtbaarder
iets,
waren. Ja, zeker. Ja. Dat doet absoluut wat.
Ja.
Ja.
En waar we het eigenlijk nog niet over hebben gehad, is de andere kant van succes. Dus wat als iemand niet goed functioneert? Hoe komt zo iemand in beeld? Eén, en hoe ga je daar vervolgens mee om? Laat ik bij jou beginnen.
Ja, kijk, hoe komt iemand in beeld? Nou, op het moment dat het niet zo lekker gaat in een agile teamverband, komt het veel sneller in beeld dan dat je onderdeel uitmaakt van een afdeling of een individu bent in een groep. Daar kan je nog misschien enigszins verschuilen of doen alsof. Nou, in een agile team is dat bijna onmogelijk. Volgens mij binnen een week is duidelijk dat er iets aan de hand is. Mm-hmm. En wat ik net al een beetje zei, je bent met elkaar een team. Je streeft met elkaar naar het creëren van waarde, maar ook naar het creëren van plezier en werkplezier. Dus mensen zijn ook veel eerder bereid om zich echt te informeren over, ja, maar wat is er dan precies aan de hand en hoe kunnen we je helpen? Dus ik denk dat je, als dingen niet zo lekker gaan met mensen, dat het in een veel eerder stadium al wordt opgepikt. En dus eigenlijk in een soort preventieve fase al wordt... al wordt beschouwd als, oké, wat kunnen we er nu al aan doen om dingen beter te maken? Dus een echt niet functionerende medewerker wordt veel meer een zeldzaamheid dan dat het in het verleden was. En op het moment dat het echt niet functioneert, ja, dan zijn er natuurlijk verschillende manieren om daarmee om te gaan. En een van de dingen die ik bij ING heel mooi vond, is dat ze op een gegeven moment bieden ze iemand een soort verbetertraject aan, waarbij je op verschillende manieren in mensen investeert om te kijken hoe kan je toch nog aansluiten. En als dat niet lukt, dan probeer dan de context waarin iemand werkt te veranderen. Dus probeer een ander team of probeer een andere manier van werken of probeer een ander onderwerp. En als dat ook allemaal niet lukt, dan begeleid je iemand naar een andere rol of ander werk. Dat is eigenlijk een hele nette manier van
zeker.
Dit doen.
Maar eigenlijk is het dus zo, het team signaleert het zelf.
Ja.
Maakt het met elkaar bespreekbaar. Dat lijkt me best lastig of spannend ook wel, hè, om dat te doen. En als dat echt niet werkt, dan wordt er toch iemand van een HR-afdeling of dergelijke bij betrokken.
Ja, of het komt terecht bij een teamcoach. Ja. Omdat het, kijk, individueel onderpresteren of iets dergelijks, dat heeft effect op het team.
Ja.
En ik denk, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar het team heeft daar ook weer een rol in om te kijken van hoe kunnen we dit dan opvangen of beter maken. Ja.
Werkt dat bij jullie ook zo, Dennis?
Heel erg vergelijkbaar wat je zegt van je hebt, omdat je zoveel feedbackmomenten hebt, wordt het eigenlijk zeldzamer dat, want iedereen, als iemand maar een klein beetje ondermaats, of ondermaats misschien een verkeerde benaming, maar gewoon iets minder presteert dan de rest, dan krijg je door die korte feedbackloopjes, wordt iemand heel snel omhoog getrokken. Wat je dan merkt is, als het echt niet gaat met iemand, dan wat we hebben gedaan is echt die drempel heel erg laag maken om het te escaleren bij bijvoorbeeld mij of bij iemand anders. En wat er dan gebeurt is, dan gaan we eigenlijk samen met die persoon eerst kijken naar van, ligt het dan aan teamdynamica, dus gaat daar iets fout? Heeft het met de skills te maken van iemand, dus moet iemand nog, kunnen we iemand verder helpen ermee? Of ligt het aan de organisatie zelf? En op basis daarvan maken we eigenlijk gewoon een ontwikkelplan. Want als iemand niet goed presteert, of in ieder geval niet voldoende, dan is het ook een heel mooie ingang om persoonlijke ontwikkeling weer aan te wakkeren. En dan doen wij daar in principe gewoon alles aan om die persoon, en inderdaad de context wijzigen. Dus we hebben heel veel, twee medewerkers gehad die in het ene team niet functioneerden of niet uit de verf kwamen, in een ander team geplaatst. En dan binnen een half jaar was die persoon gewoon helemaal een ander mens, zeg maar. Gewoon omdat het team anders is. En daar kijken we dan wel naar. Dus het komt eigenlijk helemaal. Wij hebben eigenlijk bij Freshet, denk ik, geen mensen gehad de afgelopen 5 jaar die echt, omdat ze niet functioneerden, zeg maar, dat we die naar een andere baan hebben begeleid. Dat komt eigenlijk heel weinig voor.
Mooi.
Ja.
En nog heel even over dat escaleren. Je zegt dat hebben we heel laagdrempelig gemaakt. Want mij lijkt dat persoonlijk een spannend moment. Kan iemand kan zichzelf bij jou melden, maar wellicht ook iemand van het team van joh, met hem of haar gaat het echt even niet lekker.
Ja, we hebben dat. Daar heb ik een onderzoek naar gedaan afgelopen jaar van hoe je dat laagdrempelig kan maken. En dan was eigenlijk de conclusie van het moet duidelijk zijn wat er met iemand gebeurt. Mm-hmm. Dus als jij zegt, mijn collega functioneert niet of niet voldoende, zeg maar, dan waarom mensen dat eng vinden, is omdat dat ze niet weten wat er dan met die persoon gaat gebeuren. Dus wordt die persoon al ontslagen doordat ik dat heb gezegd? Dat is heel erg de angst die dan heerst.
Ja.
Die neem je weg door een duidelijk plan te maken van, als iemand niet functioneert, dan gaan we dit doen. Dat plan lag er bij Freshets eigenlijk al, maar is niet gecommuniceerd. Dus dat hebben we dan veranderd. En wat we doen is dat ik iemand meer begeleid. Dus de persoon die het bij me aangeeft, dan ga ik samen met die persoon gaan kijken van, hoe kun jij dat nou tegen met je collega gaan regelen. En pas als dat niet werkt, dus als die coaching, zeg maar, niet werkt, dus een beetje indirect, zeg maar, dan gaan we het echt op een andere manier aanpakken en dan met de persoon zelf. En in verschillende situaties al meegemaakt waar je wel een team gewoon bereid kan om echt met elkaar te gaan praten, een extra feedback sessie te doen. Dat het dan echt binnen een maand of twee dat het gewoon helemaal opgelost is.
Ja.
Supermooi, hè?
Mooi. Een van de kenmerken van Agile is natuurlijk transparantie. Dat iedereen weet van elkaar wat er gebeurt en waar iedereen mee bezig is. Dat geldt ook voor dit soort dingen. Ik weet van ING, zo'n verbeterplan of zo'n verbetertraject, dat was altijd iets dat zat ergens links achterin in een kastje bij HR. En dan moest je vooral bij vandaan blijven. Maar door het nu transparant te maken en echt helder te zijn over, als dit gebeurt, we staan achter jou en we staan naast jou en we gaan met jou kijken hoe we daar verbetering in kunnen brengen. Dat scheelt echt enorm veel.
Ja. Mooi.
Ja.
Ik heb nog een laatste vraag aan jou, Dennis, over het toetsen? Dus hoe toets je nu of mensen bijvoorbeeld alignment ervaren of ze weten hè, dat wat er van hen verwacht wordt? Hoe toets je of mensen lekker in hun vel zitten en of er vooruitgang wordt geboekt?
We hebben daar dus we hebben altijd een soort medewerkers tevredenheidsonderzoek gehad. En dat is vaak één keer per jaar. En wat je dan ziet, in ieder geval traditionele organisaties, maar wat je ziet is dat in agile werken totaal niet meer werkt, zeg maar zoiets. Want dan ga je eigenlijk, waar je normaal gesproken in agile werken heel veel meetpuntjes hebt, heel veel feedback. Dan kom je eigenlijk in een situatie waar, nou dan gaan we de tevredenheid van iedereen maar één keer per jaar meten. Dat is eigenlijk heel raar. Dus we hebben daar ook sinds corona een beetje, omdat je dan mensen gaan thuiswerken, verlies je ook een beetje het contact. Hebben we daar tooling voor lopen. Dus medewerkers krijgen eigenlijk elke week krijgen ze gewoon 3 of 4 vragen die ze invullen. En vanuit daar hebben we een soort, krijg je een dashboard te zien waar al dat soort dingen in terugkomen. Dus in hoeverre gaat het met de werk-privé-balans of gaat het met dit of met dat. En daar kunnen we dan echt op, we zagen bijvoorbeeld met corona, zagen we het welzijn naar beneden heel erg dalen. Dus de stressniveau dat mensen ervaren en werk-privé-balans was heel erg slecht. Daar ben ik toen gerichte interventies op gaan uitvoeren. Dus zorgen dat mensen training geven in stressbestendigheid. Of we hebben daar dus die welzijnsgesprekken komen daaruit voort. Dus dat we echt elk half jaar met iemand over dat onderwerp eens gaan praten. Van hoe gaat het en hoe kunnen wij als Freshheads daarin faciliteren. En dan zie je ook meteen effect erop. Dus je ziet in het afgelopen half jaar is die echt met een hele stijgende lijn naar boven gegaan. En dat is mooi om te zien, omdat je dan ook zelf tastbaar maakt waar je mee bezig bent. Anders dan weet je het ook, ja, dan ben je iets aan het doen en het is een soort van zwart gat. En dan maar hopen dat het iets doet. Maar ja, dat dus. Dat is gewoon tooling daarvoor.
Ja, echt data. Ja. Mooi.
Ja.
We komen langzaamaan aan het einde van dit mooie gesprek. Ik had jullie ook gevraagd van wat is nou je grootste takeaway voor de mensen die aan het kijken zijn. Dus welke tip, welke les zou je met hen willen delen? Begin ik bij jou, Martijn.
Ja, dat is eigenlijk wat ik net al even liet vallen. Ik denk dat overal voor mij de grootste les is. Dat heeft te maken met growth mindset, hè? Dus een mindset om te groeien. Want op het moment dat je met dit soort processen bezig bent, je komt allerlei dingen tegen waarvan je denkt van, oh, hoe gaan we dit oplossen? En bedenk dan, je bent er nog niet, maar je bent wel op weg. En je gaat gewoon de weg vinden om er wel te komen.
Mooi. En voor jou, Dennis?
Mijn advies zou zijn, of mijn grootste takeaway is, zet de mens centraal. Dus het draait allemaal om het individu en hoe die kan presteren in een situatie. En zelfs agile werken is daaraan ondergeschikt. Dus alle structuren en alle systemen die je in je bedrijf hebt, moeten allemaal zorgen dat die persoon goed uit de verf kan komen. En ook zorgen dat je in die systemen voldoende feedback loops hebt. Dus kijken, werken die systemen wel voor die persoon en wat doen die met een persoon, zeg maar. Dat is heel belangrijk, omdat je ook op die manier kun je eigenlijk je hele organisatie agile maken en niet alleen maar de teams die aan een project werken. Dat is eigenlijk de grootste takeaway. Ja,
mooi.
Supermooie lessen.
Ja.
Heel veel dank voor jullie aanwezigheid, voor jullie mooie tips en tricks. Hebben we je nieuwsgierig gemaakt en zou je meer willen weten? Dan kun je altijd terecht op Treams.nl. Daar vind je ook andere webinars. Maar kun je bijvoorbeeld ook eens een demo video bekijken van onze tooling. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.